Goedenavond. Welkom bij de eredienst uit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zeist. In deze bezinningsdienst op het te vieren Heiligavondmaal aanstaande zondag hoopt ons voor te gaan dominee van Walsum. Het gedeelte uit de Bijbel wat we hopen te lezen kunt u vinden in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12. We lezen uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12. De volgende psalmversen hopen we met elkaar te zingen. Psalm 95, de versen 1, 2 en 3. Het gebed des Heren, de versen 6 en 9. Psalm 40, de versen 4 en 8. Psalm 95, de versen 4 en 5. Psalm 138, vers 4. Ik herhaal nog een keer de te zingen psalmversen. Psalm 95, de versen 1, 2 en 3. Het gebed des Heren, de versen 6 en 9. Psalm 40, vers 4 en 8. Psalm 95, de versen 4 en 5. En Psalm 138, vers 4. Namens de Kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Thank you.
Verhef uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Luister straks naar gedeeld uit Hebreeën. En Hebreeën is mogelijk een preek uit Psalm 95. En daarom willen wij zingen Psalm 95, vers 1, 2 en 3.
Aangezeten, maar misschien had ik wat aan moeten.
Thank you.
Wij willen vanavond het geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna willen wij zingen uit de berijming van het Onze Vader. Het zesde en ook het negende vers. Vergeef ons onze schulden, Heer, want uw is het koninkrijk, o Heer. En daarna lezen wij Hebreeën 12. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Het was uiteraard, gemeente, voor mij een vraag van wat zal ik vanavond met u lezen en behandelen. Ik heb de preek van zondagochtend beluisterd en ik denk dat we die kunnen samenvatten met het heiligavondmaal en vergeving. En dat zal ook de spits zijn van aanstaande zondag, zo begreep ik van dominee Hoefnagel. En zo u wilt kunt u uit de middagdienst ook een lijn zien naar het heiligavondmaal en de verzorging door de Heere.
En ik dacht, mede vanuit de schriftlezing vanuit Hebreeën 12, in dit moment met elkaar ook stil te staan bij het heilige avondmaal en volharding. Dus daarom ook deze schriftlezing. Hebreeën 12, wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon acht de bestraffing van de Heere niet gering. En bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen we ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Esau, die voor een enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want ze konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat ze zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000-tallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, Veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven. Laten wij daarom, omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied, want onze God is een verterend vuur. Tot zover de lezing, laten wij bidden om de verlichting met Gods geest. Heren in de hemel, zo mogen wij u aanroepen. Daar bent u nu immers gezeten aan de rechterhand van uw hemelse Vader, zoals ons ook de artikelen van het christelijke geloof leren. En daarom zal het, als u het geeft, aanstaande zondag klinken, dat wij niet aan uiterlijke tekenen van brood en wijn moeten blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel zullen verheffen waar u bent, Heere Jezus Christus, als onze voorspraak. Zoals Hebreeën het zo heerlijk laat weten, u bent priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. U bent ook de priester-koning. En u bent het die met dat gebrachte en goedgekeurde borgwerk het hemelse heiligdom bent ingegaan. En daarom is er een toegang tot een troon van genade voor zondaren die in zichzelf midden in de dood liggen, die erachter komen dat uw woord als een tweesnijdend scherp zwaard is en doorgaat tot in het diepste van ons leven, maar die dan toch bij u niet vandaan kunnen blijven en die ook niet bij u vandaan hoeven te blijven, als ze door de geest geleid worden op die verse levende weg die u aangebracht hebt door uw eigen hartebloed. En het is ons gebed, Heren, om de trekking van uw geest, om de verlichting met uw geest, en dat u onze harten wil verbreken, maar dat u ze ook wilt verbinden, dat u ze wilt besprenkelen met dat bloed, met dat volkomen leven van de Heere Jezus Christus dat hij gegeven heeft, om ons in het reine met u te brengen, maar ook om de toewijding aan u en aan uw dienst te werken en te onderhouden. En geeft u ons er ook zicht op dat u het bent die uw werk in stand houdt en dat u ook voor de volharding van uw kerk instaat, omdat u haar bewaart in het strijdperk van dit leven. En dan weet u, Heren, hoe wij hier bijeen zijn. Dan weet u hoe wij met deze samenkomst verbonden zijn, of wellicht later nog deze samenkomst zullen naluisteren. Heren, wilt u zelf toch in ons midden zijn? En wilt u in onze harten werken? Geef ons verlichte ogen van het verstand om af te zien van onszelf en om te zien op die overste leidsman en voleinde van het geloof. En bedient u ons uit hem, opdat we door genade de zonde zullen afleggen en in ware liefde en eenheid met u en onze naaste begeren en beginnen te leven. En dat we ook zicht ontvangen op die heerlijke toekomst die in de Heere Jezus Christus begonnen is. En we dat onbeweeglijk koninkrijk leren verwachten in een wereld waarin alles wisselt en wankelt. In ons eigen leven waarin zoveel onzeker is naar de mens. Maar leer ons te leunen en te steunen op die onwankelbare beloften. Op uw verbond waar u, Heere Jezus, de middelaar van bent. En dat wij toch een goed uur uit uw hand zouden mogen ontvangen tot roem van uw genade. En juist omdat het genade is, mogen we u er toch vrijmoedig om vragen. Want genade is uw onverdiende gunst die u aan onwaardigen bewijst. En wij zijn niet waardig in onszelf. Dat wist die hoofdman ook. En hoe dichter bij u kwam, hoe meer hij zijn onwaardigheid inleefde en beleed. Zeg het met een woord. En Heere, mag dat ook in deze samenkomst het voertuig zijn voor uw genade.
Want u bent de levende, u bent de sprekende God. Dat was u bij de schepping. Dat was u op de Sinaï. En dat bent u nog steeds. Heere, u spreekt toch het verlossende woord in Christus uw Zoon. Geef ons oren om dat te horen. We hebben ze van nature niet. En dat willen we niet eens horen. Zo diep zit onze zonde, ons ongeloof. Maar wilt u het overwinnen door de kracht van uw Heilige Geest? En wilt u zo uw tegenstander schelden, dat hij geen stoorzender zal zijn? We hebben uw hulp bijzonder nodig, Heere. Ook bij het overdenken van uw woord, het brengen van uw woord. Een woord wat ook zo vol is, geeft u daarin ook de wijsheid om het over te brengen, maar geeft u dat we er werkelijk uit mogen spreken en er uit mogen ontvangen met elkaar tot roem van uw naam en tot zegen in uw koninkrijk. Heere, op u zijn onze ogen. Doet u het ons verstaan, hoeveel genade er bij u is, en dat we daarom niet hoeven te wanhopen als het gaat om de zaligheid, om het komen tot Christus, maar ook om het volharden achter Christus. Heere, breng ons in het rechte spoor en doe ons daarin volharden met vreugde. In de gebrokenheid die we ervaren, maar wees ons daarin nabij. Dan mag die eerste liefde die bij de Hebreeën zo was weggezakt, mag die weer opnieuw geschonken worden, als dat bij ons misschien ook zo is. Dat we denken aan vroeger, heerlijke momenten, en hoe is het dan nu? Maar Heere, u komt toch altijd op uw werk terug. U wilt doen volharden en u zult uw werk voltooien. Wilt u dat ook laten merken? Bij brood en beker, maar ook in deze week van voorbereiding. Alleen omwille van uw naam. Alleen om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 40, vers 4 en 8. Brand offeren, nog offer voor de schuld. En verheug het volk, verblijd hen alle Heer, die naar u zoeken te elken stond. Thank you. na de preek zingen we 95 vers 4 en 5, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zoals gezegd, gemeente, staat het heilig avondmaal in nauw verband met de volharding in het geloof. De volharding der heiligen, zo noemen onze Duitse leerregels het, vanuit Christus gezien de bewaring van de heiligen. De Heere werkt doorgaans middelijk. En hij weet hoe zijn kerk in het strijdperk soms te maken heeft met uitputting, met verlies aan krachten, of als er meer lasten gedragen worden, dat het niet meer gaat, of als de strijd met de inwonende zonde toeneemt, dat die intenser wordt. En dan is het van belang dat de Heere ook sterkt. Sterkt door zijn genade, zoals het ook in het volgende hoofdstuk staat. Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. En in dat licht is het van belang, soms als een kind of knecht van de Heere zo diep weggezakt is, dat het niet meer hoeft, omdat het niet meer gaat. Dat daar zo'n engel is die hem aanraakt en die zegt: sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zoals we dat zien bij Elia. En hij eet en hij drinkt. En hij is zo moe en hij slaapt weer verder. Maar de Heere komt in zijn goedheid nog een keer. Anders ga je het niet volhouden, Elia. En je moet nog een stukje verder. Ik heb nog een taak voor u. U heeft mijn raad nog niet uitgediend. U kunt er wel klaar mee zijn, maar ik nog niet. Sta op en eet. De weg zou te veel voor u zijn. De Heere wil door de middelen werken. En hij wil de kracht schenken om weer verder te kunnen als we op een punt terecht zijn gekomen waarop het niet meer gaat. En het is soms ook dwaas om te denken dat we die kracht niet nodig hebben. U weet misschien dat moment in de geschiedenis van Israël, dat koning Saul koning is en dat er met de Filistijnen gestreden moet worden. En dat Saul dan denkt: nou, we moeten doorpakken, we mogen geen tijd verliezen. En daarom verbied ik het volk om maar iets aan voedsel tot zich te nemen. En Jonathan is daar niet bij. En die neemt op een bepaald moment wel honing tot zich. En die kan het veel langer volhouden. En die zegt: wat mijn vader heeft besloten, dat is dwaas. En zo is het ook, gemeente, met de kerk van de Heer in het strijdperk. Hoe kunnen we nu strijden tegen die drievoudige doodvijand die niet ophoudt om ons aan te vechten, als we niet eten? Dan verzwakken we. Tenzij dat we helemaal geen geestelijk leven kennen. Maar het leven wat de Heer heeft gewerkt, dat wil hij toch ook versterken. Door het woord, door de samenkomst in de gemeente, de gemeenschap der heiligen, maar ook door de sacramenten van de heilige doop, maar ook van het heilig avondmaal. Want geloven is een zaak van lange adem. Om het in het beeld van Hebreeën 12 te zeggen. En dat is het beeld van de wedloop, een hardloopwedstrijd. Geloven is niet een 100 meter sprint. Een geloven is de marathon. 42 kilometer. Een zaak van lange adem. Waar iemand die tot geloof gekomen is vol goede moed
aan kan beginnen. En als er bij de belijdenis, misschien heeft u die vragen van voetjes ook wel beantwoord, gevraagd wordt, belooft u om bij die aangenomen leer te volharden, ziende op Christus, dat u zei, ja, dat wil ik graag. De Heer is mijn koning geworden, de Heer is mijn zaligmaker geworden. Ik wil altijd met de Heer blijven. En dat volhouden, nou, dat komt wel goed. Ja, maar wat als de eerste liefde gaat tanen? Wat als het vuur wat gaat inleveren? Wat als de duivel met emmers water eroverheen gaat, zoals Bunyan dat laat zien aan christen in de Christenreis? Wat als de omstandigheden zwaarder worden? En zo hebben de Hebreeën dat ervaren. Er was een tijd dat ze het helemaal niet erg vonden dat hun bezittingen werden gestolen. Want op een bepaalde manier kon het ze allemaal gestolen worden. En waren ze zo gelukkig met de Heere. Daar hadden ze alles in. Maar de moeite nam toe en de krachten die vloeiden weg. En dan komt dit woord. Een woord om vol te houden. Hou vol. Maar op een heel bijzondere manier, gemeente. Niet van, zet nog een tandje bij. Loop nog een stapje harder. Op een manier waarbij mensen in het strijdperk teruggeworpen worden op zichzelf. Dat gebeurt hier niet. In deze brief wordt juist gezegd, zie dan van uzelf af. Geloven is afzien. Afzien in de zin dat het soms zwaar is. Afzien was het, dat laatste stuk. Maar geloven is ook afzien in de zin van afzien van onszelf. En dan niet alleen maar negatief. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Maar ook om te zien op hem. Het is Israëls God die krachten heeft en geeft. En van hem heeft het volk zijn sterkte. En die volharding is door de Heere Jezus Christus verdiend en wordt ook uitgedeeld aan lopers in de loopbaan. En ook hier, gemeente, is er de structuur die het avondmaalsformulier bezingt van het hij op dat wij. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij ontelbare smaadheden, opdat wij nimmer meer te schande worden. Maar hier ook. Hij heeft eerst volhard, opdat wij zouden volharden. Hij is voorop gegaan. Ja, Hebreeën 11 is een prachtig hoofdstuk met al die gelovigen uit het Oude Testament die hier neergezet worden als supporters op de tribune aan de gemeente van dat moment en die allemaal aanmoedigen, hou vol, geloven is de moeite waard. Maar Hebreeën 12 heeft het niet alleen maar over die wolk van getuigen, maar focust met name op de Heere Jezus Christus. Ja, die hardlopers die zijn licht gekleed, die lopen niet met een rugzak van 25 kilo te rennen. En ze willen ook niet gehinderd worden door allerlei strikken. Daar moeten ze alert op zijn. En dat hoort ook bij het christelijke leven. Maar wel vanuit het zien op Jezus. De overste leidsman en voleinde van het geloof. En van hem wordt op meerdere momenten gezegd dat hij het
eronder uitgehouden heeft. Want dat is het woord wat gebruikt wordt voor volharden. Het uithouden onder iets. Hou je het nog vol? Hoe hou je het uit daaronder? Onder die last? Nou, dat heeft hij gedaan. Hij heeft volhard. Dat is hetzelfde woord als het woord wat vertaald staat met verdragen. En waar putte hij zijn kracht uit? Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Hij heeft het onder het kruis uitgehouden. Wat zal het hem een vreugde zijn om in de heerlijkheid te komen? Wat zal het hem een vreugde zijn om ook zijn kerk in die heerlijkheid te ontmoeten en zo samen met de zijnen daar te zijn? Wat zal het hem een vreugde zijn als aan het recht van de Vader voldaan is? Hij heeft het eronder uitgehouden, onder het kruis. Hij heeft het verdragen. En toen daar allemaal tegenspraak van zondaars tegen hem was, van fariseeën, van schriftgeleerden, maar ook van zijn eigen discipelen, die weg van lijden en sterven, dat zal u geenszins geschieden. Heeft hij het ook daaronder uitgehouden? En dan komt het opdat. Waarom heeft hij dat gedaan? Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Opdat u niet halverwege de wedloop of op driekwart van de wedloop de handdoek in de ring zou gooien. Opdat u het eronder uithoudt, ook als u moeite ervaart. En dan komt dat nog weer een keer terug als u bestraffing verdraagt. Als u het daaronder uithoudt onder die vaderlijke zorg en opvoeding. Want zo moet u die levensomstandigheden duiden. Als u het daaronder uithoudt als aangenomen kinderen. Als u het daaronder uithoudt als zonen en dochters. Dan drukt u de voetsporen van de zoon met een hoofdletter. En wat is dat dan troostrijk, gemeente, als we daarin onderwezen worden dat ook de volharding door de Heere Jezus is verdiend. En dat het daarom ook gegarandeerd is dat al de zijnen in het strijdperk bewaard en versterkt en verder geleid worden. En dat ze achter hem aan ook vanuit die toekomst gesterkt mogen worden, ziende op de overste leidsman en ook de voleinde van het geloof. Hij doet volharden. En hij is ook degene die ervoor zorgt dat met recht en reden gezongen mag worden: hij zal zijn werk voor mij voleinden. Is dat niet heerlijk, gemeente? Is dat geen rijkdom van de genade in Christus? Nee, laten we maar niet te sterk en te groot van onszelf denken. Om te denken dat kan ik wel missen. Ik kan wel een keer overslaan. Want u weet niet wat u nog weer mee gaat maken. Soms kan het zijn dat u zegt: ja, ik mag nu dicht bij de Heere leven. Het gaat nog wel door de genade van de Heere. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om te luisteren naar de Heer als hij zegt: sta op en eet. De weg zou te veel voor u zijn. Wij weten immers niet wat er weer komt opstaande van de avondmaalstafel. Onderweg naar de toekomst van de Heere die hij
laat verkondigen. En ja, dan zijn het geen volkomen mensen. Het is heel duidelijk dat vermaning en vertroosting in Hebreeën 12 hand in hand gaan. Het is hetzelfde woord. In het Grieks erbij geroepen worden. En dan word je ook ergens bij vandaan geroepen. En dat wordt hen ook op het hart gebonden. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Om maar even direct de slag te maken naar het avondmasformulier. Zij moeten dat ook belijden. Geen volkomen geloof. Geen ijver om God te dienen zoals ze schuldig zijn. Dagelijks te strijden met de boze lusten van hun vlees, de verderfelijke begeerte. En met hun ongeloof. En dat wordt hen voorgehouden tot verootmoediging. Maar niet om daarin te blijven hangen. Maar om dan te zien op hem van wie we zongen: mijn liefde en ijver brandt. Psalm 40 in Hebreeën 10 ook aangehaald. Ik kom om uw wil te doen. Volharden. Ziende op Christus. Eigen krachten te verachten. Getroost reizen onder het heiligend kruis. Maar er is niet alleen de gemeenschap met Christus die met het oog ook op de volharding gezocht mag en moet worden. Voor het afzien van onszelf. Hebreeën 12 maakt ook duidelijk dat we oog dienen te hebben voor elkaar. En dat ook de gemeenschap der heiligen, die aan het heilig avondmaal toch ook beleefd wordt, wil bijdragen aan de volharding. Daar is de gemeenschap der heiligen met degene, laat ik het maar zo zeggen, die tot de gemeente behoren. Als we bijvoorbeeld lezen vers 16 en 17... Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. En zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Dan is dat de gemeenschap der heiligen die ook beleefd wil worden en waar ook naar gestaan moet worden. Dat er onderlinge vrede is. Dat er geen verhinderingen zijn over en weer. En dan gaat het hier niet om de lieve vrede wil. Maar dan gaat het om met elkaar zien op die overste leidsman. Voleinde van het geloof die de vredevorst is. En die alles zo in goede banen wil leiden. Opdat hij met zijn vrede tot zijn volk zal komen. En het, als de Heer het geeft, zal dat de tekst voor de middagdienst zijn. Het ga heen in vrede, zal kunnen zeggen. Omdat die vrede gezocht is met hem en met mede-christenen. Dan is daar iets van de gemeenschap der heiligen. Die heeft de lijn, de binding aan Christus als dragende grond. Maar het horizontale hoort er helemaal bij volgens onze Heidelbergen. Dat we van harte en gewillig onze gaven en talenten inzetten voor elkaar. Dat we ook oog hebben voor elkaar. En hier ook concreet. Is er misschien iemand die achterblijft? En dat is al eerder aan de orde gekomen. In Hebreeën. Laten we er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Terwijl de belofte om in zijn rust in te gaan nog van kracht is. Stel je nou toch voor dat er één van de gemeente achterblijft. Wat zou dat erg zijn voor de Heere? Wat zou dat ook erg zijn voor die persoon? Als er nu eentje is die niet meer verder kan, laten we dan ook oog hebben voor die één. Die misschien qua positie
qua geestelijke staat wel een kind van de Here is, maar qua conditie, qua stand, het gaat niet meer. Heb daar oog voor. Raakt er misschien iemand achterop, zoals je dat wel eens kan hebben als je met kinderen gaat wandelen, maar uiteraard ook weer in andere verbanden, dat je denkt, ja, we begonnen met elkaar, maar er blijft er eentje achter. Wat moeten we doen? Even wachten. Iemand die even opwacht of gaat zoeken en weer terugbrengt. Dat omzien naar elkaar. Het hoort er helemaal bij. En dat kan ook een middel zijn in de hand van de Here. Om iemand er weer bij te trekken. Kom, ga met ons en doe als wij. En als het alleen even niet gaat, zal ik een stukje oplopen. Ja, het gaat niet zo makkelijk met die verzwikte voet. Zo staat hier ook in Hebreeën 12. Nou, dan is het sowieso van belang om niet verder te gaan op de wegen van de zonde, hobbelig en vol kuilen, zodat het alleen nog maar erger kan worden. Stel je voor dat je dan ook nog last van je knie krijgt. Kies voor de rechte paden voor je voeten, dat gaat veel beter. De paden van de gerechtigheid. Maar iemand die meeloopt, die er is, dat kan ook zo'n zegen zijn. En dat kan ook zo sterken in het geloof. De Heer Jezus zond zijn discipelen niet voor niets 2 aan 2 uit, toch? En het is niet goed dat een mens alleen is. En dat mogen we breder toepassen dan het huwelijk. Laten we voor elkaar zijn. In trouw en toewijding. En dan is die gemeenschap der heiligen niet alleen maar een gemeenschap met de kerk hier op aarde. Dan is daar ook iets van de gemeenschap met allen die ons al zijn voorgegaan. U bent genaderd, zo staat er dan verderop. U bent genaderd tot de berg Sion. De stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Een feestelijke vergadering. En de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Door het geloof zijn de christenen in Hebreeën 12 en de christenen in 2026... eens geestes met diegenen die op de tribune zitten en die nu al de eer aan de Here brengen wat hun ziel betreft. Ze gaan in het spoor van Abraham. Hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft. En hij was daarom vreemdeling op aarde. Het zijn nogal geladen woorden, gemeente, die de heerlijkheid van het Nieuwe Testament laten schitteren. Dat gaat het oude verbond nog te boven. Ingeschreven in de burgerlijke stand van Jeruzalem. Wedergeboren tot een burger van Jeruzalem, gewassen met het bloed van Christus. Eens geestes met al die heiligen die al zijn ingegaan in het hemelse Jeruzalem. En daar voel je je mee verwant. Via Christus. En het geloof. In hem. En daarom. Herken je er iets van. Als het goed is. En laten we ons hart ernaast leggen. Vreemdelingen. En bijwoners op de aarde. Want wie zulke dingen zeggen. Laat het duidelijk blijken. Dat ze een vaderland zoeken. Een hemels vaderland. En dan schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had hun een stad bereid. Geweldige boodschap, gemeente. De gemeenschap der heiligen. Hier en nu. Maar ook al die heiligen nodig. Om te kennen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van God in de Heer Jezus Christus. En ze hebben allemaal van genade leren leven.
en van genade mogen leven. En ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. Volharding door Christus verdiend. En in de gemeenschap met Christus geschonken en versterkt. Maar ook in de gemeenschap der heiligen beoefend. En ja, dan hoort er ook nog bij afleggen van wat hindert. Afleggen van de zonde. Afleggen van een teveel gericht zijn aan deze aarde. Die verbondsvoorrechten, ik zal u tot een God zijn. Esau was kind van het verbond. Hij kon het niet op waarde schatten. En deze mensen hier, ze worden vervolgd. Maar er waren ook wel in die hardloopwedstrijden allerlei belanghebbenden die probeerden zo'n goede loper af te houden van de winst. En dan iets kostbaars in die loopbaan te gooien, zodat die hardloper zou stoppen en met minder dan de hoofdprijs genoegen zou nemen en zou zeggen, nou ja goed, dan heb ik toch dat. En dan won die andere loper, waar die belanghebbende dan zijn hoop op had gezet. En zo kan het zomaar gebeuren, dat wij geen last hebben van vervolging, maar dat het wel een verzoeking is voor ons om van die schotel in te moes ons geluk te maken, om het in het hier en nu te zoeken, in het seculum, secularisatie, zoals Esau, nou ja, ik ga sterven, wat doe mij dan de eerstgeboorte? Is dat geen gevaar, gemeente, voor ons allen? Dat wij ons eerstgeboorterecht inruilen voor een schotel linzenmoes. Terwijl de rijkdom van Gods verbond zo geweldig is. Ik wil u tot een God zijn. En dan hebben we het zo nodig om te zien op de grootheid en de heerlijkheid en de voorzienigheid van God. Ook dat we mogen leven in het licht van de nieuwtestamentische bedeling. En laat ik daar dan nog iets van mogen zeggen. Want in gedachten bij de lezing stonden we een moment bij de Sinaï. En u weet dat toen de Heere daar sprak, toen was dat een spreken vanuit het onweer en in de storm. En niet vanuit de stilte. En het volk zei, dit houden we niet vol. We hebben een middelaar nodig. En ze kregen een middelaar in Mozes. Maar nu in het nieuwe verbond heeft God ook voor een middelaar gezorgd. En dat is een middelaar die een middelaar geworden is van een beter verbond. Om te bemiddelen. En hij heeft zijn bloed gestort. En in dat bloed ligt het geheim van zijn kerk in het strijdperk. Dat bloed dat spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Van dat bloed van Abel ging ook een sprake uit. En de Heere zei tegen Kain, waar is Abel uw broer? Want ik hoor bloed roepen. Bloed, leven. Dat vergoten is. Ik hoor het. Het roept om wraak. Want je mag zomaar geen bloed vergieten van een ander. Maar nu is er nog een stem van bloed. En die roept ook tot God. Het is bloed van de middelaar. Abel, de eerste martelaar. Maar Jezus, de middelaar. En zijn bloed spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. En het is dat bloed waar de toevlucht toe genomen mag worden. Het bloed van het nieuwe verbond. Hij heeft dat verbond rood geschreven, ondertekend met zijn hartebloed. En dat maakt het zo heerlijk, dat nu die schaduwendienst voorbij is en dat de vervulling gekomen is. En de Heere is er ook op uit dat wij tot hem naderen. Dat wij naderen tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En dat we dat bloed inroepen. Dat bloed dat onder Israël zoveel malen werd gesprenkeld op het volk. Door Mozes op een bepaald moment, bij de verbondssluiting, maar ook later nog wel.
En in Hebreeën 9 staat het er. Dat bloed, dat reinigde hen tot dienst aan God. En als het bloed van stieren en bokken hen al reinigde om de Heere te dienen. Hoeveel te meer, zo vervolgt de schrijver dan. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Wat is dat een heerlijke boodschap. Dat bloed heeft nog niet van zijn kracht verloren. Als u geconfronteerd wordt met uw eigen onreinheid. Hier is het antwoord bij de Heere vandaan. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En hij houdt het niet alleen in het heiligdom aan de Vader voor. Voor alle die door hem tot God gaan. Maar hij besprenkelt het ook op het hart naar hem. Dit vragen. En misschien geeft de Heere er wel zicht op. Op dat water van de doop. Dat daar ook al naar verwees. Niet alleen maar dat u dat bloed nodig heeft. Dat volmaakte leven van Christus. Maar dat het er ook is. Als een machtige pleitgrond tot reiniging. En dan zegt de Heer, verwerp dat toch niet. Verwerp de middelaar toch niet. Daar wordt op gehamerd. Let scherp op hem en verwerp hem niet. Want hoe zullen we ontvluchten als we op die grote zaligheid geen acht nemen? Maar laat u door hem leiden en laat u door hem wijden. En zie hoe de toekomst aan hem is. Ik ga het afronden, gemeente, maar het slot, en dat is toch wel treffend, dat slot, als het gaat om de volharding, is uiteindelijk toch ook, de Heere zal zijn werk voltooien. Er komt een onwankelbaar koninkrijk. Dat mag verwacht worden. Zoals dat getekend wordt in Daniël 7. En aan de ene kant is het misschien dat u zegt, ik schrik, want het eindigt dan toch maar met onze God is een verterend vuur. En ja, huichelaars en zondaars die daarin volharden, die hebben alles te vrezen, zegt Jesaja 33. Maar datzelfde Jesaja 33 zegt, de Heer is onze rechter, de Heer is onze koning, de Heer is onze wetgever, hij zal ons behouden. En het volk dat hoort bij die koning, mag op grond van hem verwachting hebben dat er in zijn koninkrijk niemand meer zal zijn die zegt, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. En weet u wat dan zo mooi is? Dat die heerlijkheid van God, die verhevenheid en die nabijheid van God er ook garant voor staat. Dat het volk van de Heere de erfenis binnengaat. In Deuteronomium 9 wordt erop gewezen in het derde vers dat dat nou juist zo vertroostend is. Voor degene die deze God mogen kennen als hun God. Hoe komt u de erfenis binnen, Israël, met al die reuzen? Dan moet u heden weten dat het de Heere uw God is, die voor u uit de Jordaan overtrekt. Een verterend vuur, wat betekent dat dan? Hij zal hen wegvagen en hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel ombrengen, zoals de Heere tot u gesproken heeft. Omdat hij voorop gaat, brengt hij in dat onvergankelijke, onbewegelijke koninkrijk. En dan hoeft hij maar te spreken. En het is er. De gebieden en het staat er. En hij spreekt. Heden, zo gij zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Troost uit zijn toekomst. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Thank you. Zullen we danken en bidden. Heer en grote heerlijke God, wij danken u voor de rijkdom van het nieuwe verbond. Dat u gekomen bent in de middelaar. Dat u in deze laatste dagen tot ons gesproken hebt door de Zoon. Heer, geef ons zicht op hem. Op zijn volharding vanuit die vreugde die hem voorgesteld was. Hoe heeft u het uitgehouden onder het kruis, Heer Jezus? En zo is er ook een woord voor uw kerk onder het kruis. Onderweg naar het Vaderhuis. Heere, zegen uw woord. Een woord van vermaning en vertroosting. Geeft u dat wij ons laten gezeggen door u, op wiens lippen genade is uitgestort. Als u een hart onder de riem steekt, als u wilt sterken door genade, maar ook als u ons oproept om met zonden te breken. Heere, komt u in al uw woorden mee. Geeft u dat we ze mogen overdenken. En dat we op u mogen zien. En gesterkt worden in de verwachting van dat onbewegelijke koninkrijk. Heere, als we zo bijeen zijn geweest, doe dan verzoening over onze zonden. Maar laat uw woord doorwerking mogen hebben. Tot levendmaking en tot levensonderhouding en versterking. Opdat we het in onze ziel mogen weten. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Heere, wilt u zo voor uw eigen werk zorgen. Een leven, geen doel in zichzelf, maar een leven om u te loven. Omdat u, Heer Jezus, zelf in dat verterende vuur bent geweest. Om zo, vanuit die brandende liefde, uw volk te voeden en te versterken. Leid u, Heere, naar de aanstaande zondag toe. Denk aan uw knecht, die uw woord en sacrament zal bedienen. Wilt u hem bijzonder nabij zijn, persoonlijk en ambtelijk, met de zijnen. En Heere, denkt u aan heel de gemeente, ook in de lege plaatsen. Heere, stonden een moment stil bij de gemeenschap der heiligen. En geeft u ons een diep besef van de hemelse eredienst, verbonden met de aardse. En dat alles in de lof op u verenigt. Nu nog ten dele hier op aarde, maar toch eens volkomen. Om Jezus wil. Amen. 138 vers 4 is onze slotzang.
Oh.
Ontvang de zegen van de Heere. Ga heen in zijn vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.